Een hele goede morgen. Heerlijk om elkaar met elkaar zo de Heere toe te zingen en daardoor met elkaar bemoedigd te worden. Gezongen over de genade van God, gezongen over zijn aanwezigheid, gezongen over zekerheid van geloof. We hebben gezongen over zijn grote naam. Het is geweldig om dat te doen. En mijn verlangen is ook om deze morgen met u naar die blijdschap en die dankzegging toe te werken. Want het valt op dat ook de christenen soms wel gebukt door deze tijd gaan van hoe moeten we daarmee. En als de een wat schrijft, dan vliegt de ander daar weer met allerlei commentaren op af. En het lijkt wel of we in een tweedeling terechtkomen. Iedereen vindt wel iets. En we vergeten gewoon de Heer te loven en te prijzen. En wij hebben toch het volste vertrouwen dat Hij alles in zijn hand heeft. Want alles is door Hem, alles is tot Hem, alles is voor Hem. Dus ja, waar maken wij ons dan eigenlijk druk over als we weten dat we kinderen van de Heer zijn? En wil niet zeggen dat ik me ook niet druk maak hoor. Soms houdt het je ook allemaal bezig, hoe zal het nou weer gaan en je bediening, hoe vrij zal dat blijven? Mag ik straks nog wel zomaar ergens naar binnen? Ik weet niet hoe het zal zijn. Maar we gebruiken de tijd die God ons gegeven heeft tot eer en glorie van zijn naam. En waar ik naar wil kijken deze morgen is Jesaja hoofdstuk 12. Jesaja hoofdstuk 12, een danklied van verlosten. En ik vind het zo mooi dat het begint met op die dag. Nou, we hebben wat dagen. Op die dag, ze hebben vanmorgen gezien, dat je dochter geboren wordt. Een meisje. Mag we hier nog zeggen, hè? Er is een ziekenhuis in Amsterdam. Daar mogen ze op de verloskundige afdeling. Daar moeten ze zeggen, bij de eerste indruk is het waarschijnlijk een jongen of een meisje. Daarna weten we het niet meer. Maar dit was een meisje, hè? Sarah. Heel duidelijk. Dat mogen wij hier gewoon zeggen en dat blijven zeggen. En ik blijf u ook aanspreken met broeders en zusters. En niet met kerkganger of aanwezige of... U bent mijn broeder en mijn zuster in de Heere. Maar laten we eens hoofdstuk 12 lezen. Ik ben er zelf zo weer door bemoedigd wat daar staat. En ik lees u uit de herziene Statenvertaling. Op die dag zult u zeggen, ik dank u, Heere, dat u toornig op mij geweest bent. Maar uw toorn is afgekeerd en u troost mij. Zie, God is mijn heil. Ik zal vertrouwen en geen angst hebben. Want mijn kracht en mijn psalm is de Heere, Heere. En Hij is mij tot heil geworden. En u zult met vreugde water scheppen uit de bronnen van het heil. Op die dag zult u zeggen, dank de Heere, roep zijn naam aan. Maak zijn daden bekend onder de volken. Roep in herinnering dat zijn naam hoog verheven is. Zing psalmen voor de Heere, want hij heeft zeer grote dingen gedaan. En laat dit bekend worden over heel de aarde. Juich en zing vrolijk, inwoners van Sion. Want groot in uw midden is de heilige Israël. Wat een geweldig hoofdstuk in het te midden van een boek als Jesaja. Jesaja wordt wel de koning der profeten genoemd. Het is ook een heel bijzonder boek, 66 hoofdstukken. Jesaja betekent ook, Yahweh is redding of Yahweh redt. Dus dwars door alle oordelen die je daarin vindt, die God daar ook geeft, zijn volk straft, zie je ook steeds weer de genade van God doorheen komen. En dat is zo prachtig in dat boek van Jesaja. In hoofdstuk 1, even een stukje terug. In vers 1 lezen we heel duidelijk het visioen van Jesaja, de zoon van Amos, die hij heeft gezien over Juda en Jeruzalem. En dan staat er heel duidelijk wanneer. In de dagen van Uzia, Jotam, Agas en Hiskia. Dus we kunnen terugkijken, het is misschien mooi voor een andere keer, in welke tijd speelde zich af? Wat gebeurde er in de tijd van deze koningen? De koningen van Juda. Maar dwars daardoorheen komen we opeens op hoofdstuk 6, waar de Jesaja een persoonlijke ontmoeting met de Heere heeft. En dat is zo bijzonder te zien. Hij ziet de Heere op de troon zitten en hij beseft zich, ik zie de Heere. En dan zegt hij, wee mij, want ik verga. Dat is heel wat anders dat wij zo soms zo makkelijk zeggen, oh, toon ons uw heerlijkheid. Jesaja, een profeet van de Heere, die staat in het aangezicht, in de heerlijkheid van de Heere. En in die spiegel, in dat licht, beseft hij dat hij werkelijk een zondaar is. Hij zegt, wee mij, want ik verga. Ik ben immers een man met onrein lippen en woon te midden van een volk met onrein lippen. Hoe zou je staande kunnen blijven? Maar God zij dank dat Jesaja ook wist van de genade van God, van de vergeving van de Heere. En hij wordt dan ook gereinigd, hij wordt met een kool aangeraakt en hij mag gaan spreken. En dan moet je opletten in Jesaja, continu die kleine belofte die God daarin laat weer klinken. In hoofdstuk 7 vers 14, daar zegt de Heere, zegt hij dit, daarom zal de Heere zelf u een teken geven. Zie, de maagd zal zwanger worden, zij zal een zoon baren en hem de naam Emmanuel geven. Hij zegt, de Heere gaat ingrijpen. In hoofdstuk 9 vers 5 haalt hij dat terug. Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven en de heerschappij rust op zijn schouder. En men noemt zijn naam wonderlijk, raadsman, sterke Gods, eeuwige vader, vredevorst. Wat een titels krijgt de Heere Jezus hier al nog voordat hij mens wordt. Dan hoofdstuk 11 vers 1. Want er zal een twijgje opgroeien uit de afgehouwen stronk van Isaïe. Met andere woorden, dat volk is in ballingschap gebracht, maar er zal een twijg uit opgroeien. Een loot uit zijn wortels zal vrucht voortbrengen. En op hem zal de geest van de Heere rusten, de geest van wijsheid en inzicht, de geest van raad en sterkte, de geest van de kennis en de vreze des Heere. Wat een geweldige toekomstmuziek was dat voor het volk Israël. En dan in hoofdstuk 11 vers 11 zegt het, en het zal op die dag gebeuren dat de Heere opnieuw. En elke keer zien we daarin, de Heere is aan het werk. Ook vandaag moeten we vasthouden dat de Heere aan het werk is. Maar dan moet je ook bidden dat de Heere je ogen ervoor opent en dat je niet wordt opgeslokt door alle gebeurtenissen van de wereld, waardoor je eigenlijk de Heere niet meer aan het werk ziet, maar waardoor je eigenlijk meer vragen gaat stellen. Heere, waar bent u? Nou, de Heere is er. Hij is alomtegenwoordig. En hij wil net als altijd niet dat mensen verloren gaan, maar dat alle tot erkentenis van die waarheid komen. En dan, als eigenlijk een afronding, u zou dat thuis eens moeten lezen van hoofdstuk 11, of 7 tot 11, dan komt hoofdstuk 12 als een enorm prachtig danklied. En het begint met, op die dag zult gij zeggen. En dat wordt herhaald in vers 4. Op die dag zult gij zeggen. En om die reden laat dit loflied laat zich makkelijk verdelen in twee delen. Het eerste drie verzen heeft een meer persoonlijk karakter, omdat het woordje ik daar steeds in terugkomt. En vanaf 4 tot en met 6, dan komt er een soort uitwerking daarvan, een verlangen dat dit bekendgemaakt gaat worden naar de samenleving, naar de wereld om ons heen. Maar het is zo mooi dat die psalm of dat lied eigenlijk laat zien, het begint bij jezelf. En hoe vaak gebruiken we dat niet? Hoe gebruikt de wereld dat ook? Als je de wereld wil veranderen, dan begin bij je. Bij jezelf. Wil je een getuige van de Heere zijn? Begin bij jezelf. Heb je nog een getuigenis in je hart? Heb je een loflied in je hart? Zing je psalmen, liederen en noem maar op voor de Heere. Als je dat zelf al niet doet, hoe kunnen we het dan verlangen dat een ander gaat doen? Als je zelf niet in vertrouwen en in verwachting leeft met de Heere, hoe kun je dan aan een ander vertellen? Ja, je moet op de Heere vertrouwen en hopen. Begin bij jezelf. En dat laat dit lied zo prachtig zien. Op die dag zult gij zeggen. Op die dag, de dag van herstel voor het volk Israël. Maar kunt u nog de dag herinneren dat de Heer uw ogen opende voor de waarheid? Dat u mocht zien dat uw kerkelijke traditie, uw opvoeding, uw Bijbel lezen u niet rechtvaardigde, maar het offer van de Heer Jezus en het geloof in dat volbrachte werken u rechtvaardigde. En dat die rechtvaardiging door de Heere dan wordt toegerekend. De Heere rechtvaardigt een zondaar op het geloof. Wij kunnen onszelf niet rechtvaardigen voor een heilig God. Op die dag zult gij zeggen. Nou, ik kan me die dag nog herinneren. En ik ben zo dankbaar dat ik die dag in mijn leven heb mogen leren kennen. Want dat heeft mijn leven veranderd en dat vult mijn leven tot de dag van vandaag. Op die dag zult gij zeggen, wat een genade als je de Heer Jezus hebt leren kennen als je heiland en verlosser. Maar dan klinkt er iets raars in dit lied. Dan zegt hij, ik dank u Heere dat u toornig op mij geweest bent. Nou, geen een van onze kinderen heeft ons ooit gedankt dat wij kwaad op ze waren, boos op ze waren. Dat we ze zat waren. U kent dat wel, hè? Ik ben het zat en nu is het de laatste keer. Nou, daar grijpen we eigenlijk te laat in, want dat hadden we bij de eerste keer moeten doen. Maar hier zegt hij, ik dank u Heere dat u toornig op mij geweest bent. Maar hij laat het daar niet bij, want die toorn van God heeft iets uitgewerkt. Hij heeft gezien de toorn van God, maar in dat alles heeft hij ook gezien dat hij dat eigenlijk verdiende. Er zijn er nog zoveel die vinden dat een mens toch wel goed is. En we in principe zijn we niet van die gezonken zondaren. We zijn mensen die fouten maken. En wie ben jij om wat te zeggen, want doe jij het dan zo goed? Ook binnen evangelisch Nederland is het begrip zondaar, dat begint ook een beetje goed gepraat te worden. Terwijl de Bijbel ons duidelijk leert, niemand is rechtvaardig. Er is niemand die goed doet, ook niet één. Zo ziet de Heer ons als we in zonde zijn. Afgescheiden van God, afgescheiden van zijn heerlijkheid. En dan is God toornig op ons. Als u Johannes 3 vers 36, we kennen allemaal 3 vers 16. Maar 3 vers 36, daar leert heel duidelijk dat als je de Heere Jezus niet aanneemt als je verlosser, dan rust de toorn van God of blijft de toorn van God op je. Met andere woorden, als u de Heere Jezus niet hebt aangenomen als uw heiland en verlosser, dan zit u op dit ogenblik met de toorn van God over uw leven. En dan zegt u misschien, ja, maar dat heb ik niet verdiend. Nee, maar zo bent u wel in zonde geboren. Afgescheiden van de heerlijkheid. Het derven van de heerlijkheid Gods. En het is God zelf die een weg heeft geopend, zodat die toren weggenomen wordt en dat het verandert. Want dan zegt hij in dat vers, hij zegt, ik dank u Heere dat u toornig op mij bent geweest, maar uw toren is afgekeerd. Is afgekeerd, is weggenomen, is afgewend, zegt een andere vertaling. En hoe komt dat dan? Hoe komt het dat de toorn van God over de zonde van iemand weggenomen kan worden? Doordat er iemand aan dat kruis van Golgotha die toorn voor de mensheid gedragen heeft. En hoe kun je daar dan door genade van vrijkomen van die toren. Nou, als het ware om uw knieën te buigen bij die plaats waar Christus het voor u gedragen heeft. Daar is de toren van God terechtgekomen, zodat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar dat eeuwige leven ontvangt. Hij heeft die straf voor ons gedragen. Maar uw toren is afgekeerd. En dan komt het geweldige. En u troost mij. U troost mij. Moet u zien wat er gebeurt. Ik dank u, Heere. En zoals Jesaja dat schrijft, komt dat uit zijn hart. Dat is werkelijk ervaren. Ik dank u dat u toornig bent geweest, want die toorn heeft mij de ogen doen openen, heeft mij de knieën doen buigen en daardoor is de toorn afgekeerd. Maar nu gebeurt er iets bijzonders. Die God, die toornt heilig en rechtvaardig, openbaart zich als een vader die zijn kind omarmt en troost. Wauw. Dat is ook God. Dat is niet de ene kant van God, dat is ook God. Wij proberen God een beetje als een muntstukje. Hij heeft die kant en hij heeft die kant. En het is maar net welke kant u leuk vindt of welke kant bij u past. Nee, zo moeten we God niet in muntjes verdelen. God is God. Hij is één. En hij is toornig over de zonde, maar hij is de vertrooster voor de zondaar die tot geloof en bekering komt. En dan vertroost hij. En is dat niet een belofte die de Heere Jezus gaf in Johannes 14, vers 16 geloof ik, dat hij zegt, en ik zal u een andere trooster geven. De Heilige Geest zal in u komen. En dan ontvang je die troost van de Heere. En dat is geweldig om te weten dat waar u ook doorheen gaat, wij hebben een trooster. En die troost op een bijzondere wijze. Want hij kent ons het beste. God weet wie we zijn. Hij weet wat we voelen. Wij kunnen onszelf voor de gek houden. Ons hart kan arglistig zijn en ons voor de gek houden. Maar God weet exact waar we doorheen gaan. En hij troost ons op een manier waardoor je heel anders in het leven gaat staan. Hij vertroost mij. Maar weet u, soms na een moeilijke tijd zijn we net als onze kinderen. Die weigeren dan getroost te worden. Nee, ik ben boos op u. Nee, kom nou bij. Nee, ik ben boos op u. En soms zijn wij zelf ook. Dan zijn we boos op God. En we zijn teleurgesteld. En waarom? Omdat het niet ging zoals wij verwacht hadden. Omdat het ingrijpt in ons leven. Lieve broeders en zusters, er zal nog veel meer gebeuren dat ingrijpt in ons leven. En de Heer Jezus heeft dat ook gezegd. En hij zegt, verwonder je niet over deze dingen moeten gebeuren. Maar het is de tijd nog niet, want wij verwachten heel iets anders. En Paulus zegt ook dat het lijden van de tegenwoordige tijd, dat weegt niet op tegen de heerlijkheid van de toekomende tijd. Hij zegt niet vanwege die belofte, vanwege die heerlijkheid, heb je dat lijden van de tegenwoordigheid niet. Nee, dat is er en dat komt er en het raakt ons allen op verschillende manieren. Dat gebeurt. Maar we hebben die trooster. Maar dan moet je ook wel willen laten troosten. En dat is een houding die we soms moeilijk vinden, om getroost te worden. Want wil je getroost worden, moet je toegeven dat je verdriet hebt. Moet je toegeven dat je pijn hebt. Moet je toegeven dat je twijfelt. Moet je toegeven dat je het even niet meer ziet zitten. Moet je toegeven dat je radeloos bent. En dat is moeilijk. Dat vinden we soms zo moeilijk. En daarom is het dan ook moeilijk om getroost te worden. Je wordt getroost in die pijn, in die diepte. En dat is wat God wil doen. Maar kijk eens wat er gebeurt. Dan gaat hij verder. Dan zegt hij hier, uw toren is afgekeurd en u troost mij. Dat moeten we willen. We moeten getroost worden. En dan in vers 2, dan zegt hij als ware een verklaring van vertrouwen in de Heere. Hij zegt, zie. God is mijn heil. Niet mijn verwachtingen, niet de overheid, niet, nou vul het maar in. Hij zegt, zie, God is mijn heil. En met het woordje zie wil de profeet aantonen dat hij een verlangen heeft dat anderen dat gaan zien. Dat hij eigenlijk zegt, zie je het? Zie je het? Heeft u het door? Dat als de toren van God is weggenomen. En hij je daarna vertroost. Dat hij dan heil wil worden. Hij wil niet afstandelijk een God zijn. Hij wil de God in je hart zijn. Dat hij in jou geboren wordt door de Heilige Geest. En jouw heil wordt. Zie. Zien we dat dan? Let op. Open je ogen, je oren, vooral je hart. Psalm 34, vers 9, die zegt dat zo mooi. Proef en zie dat de Heere goed is. Welzalig de man die tot hem de toevlucht neemt. Proeft u het nog? Psalm 19 zegt dat Gods woord zoeter is dan honing. Proeft u dat nog? Of vinden wij te veel van het woord? Zodat we het niet meer proeven, maar alleen nog verstandelijk verwerken. Proef, zegt hij, en zie dat je ogen geopend worden voor de waarheid van het woord van God. En zie dat de Heere goed is. Want alles wat de Heere doet en toelaat, de Heere is rechtvaardig en goed en heilig. Het valt onder zijn heilsgeschiedenis, onder zijn heilsplan. En ik moet u zeggen, ik ben ook een van die heel veel niet snapt, maar wel een die gelooft dat wat God doet goed is. Want dat is zijn natuur. Hij is goed. Zeggen, God is mijn heil. Zie, God is mijn heil. Is ook zeggen, dus ik ben niet mijn eigen heil. Ik ben niet mijn eigen redding. God is mijn heil. Hij is mijn redding. Hij is mijn verlossing. En dat is iets wat we steeds weer opnieuw moeten voor ogen houden. Dat wij daar zelf niets aan kunnen toevoegen. Omdat de Heer Jezus heeft gezegd, het is volbracht. Denk nou, dat klinkt als een bazuin hier uit de gemeente. Het is volbracht. Maar het is de duivel die je steeds doet denken. Ja, dat denk jij. Maar je moet wel dit. Je moet wel dat. Je moet wel. En vul dat lijstje maar in. En misschien kent u het uit uw eigen leven. Dat je dingen moest gaan doen. Nee, je gaat bepaalde dingen doen. Omdat je volledig verlost bent. Omdat de Heere Jezus het volbracht heeft. Dat is het bijzondere. Werk uit uw behoudenis. We gaan niet de Bijbel lezen om behouden te worden. Maar omdat je behouden bent wil je niets anders dan Gods woord lezen en overdenken en studeren. En dan zegt hij, zie, God is mijn heil. En dat is de reden waarom hij dit zegt. Ik zal vertrouwen en geen angst hebben. Ik zal vertrouwen en geen angst hebben. Dan kom ik veel christenen tegen die angstig in het leven staan. Angstig in het leven staan. En hier zegt Jesaja, die zegt, als God je heil is en je zal in hem vertrouwen, dan zal er geen angst zijn. Dus onze angst wordt bepaald in de mate van vertrouwen dat hoeveel of God alles in handen heeft. Dat uw situatie vandaag de dag in de handen van God ligt. Vertrouwen we dat hij alles kan doen medewerken ten goede. En dat zie je vaak niet vooruit, hè? Dat zie je vaak achteraf. Als je terugkijkt, dat hoor je zo vaak in getuigenissen. Dat mensen zeggen, toen zag ik het niet. Maar nu terugkijkende zie ik dat de Heere dit gebruikt heeft. Om mij te vormen, ons gezin te vormen. Of om die tot geloof en bekering te brengen. En op een gegeven moment is er zicht op Gods werk. Waarom? Omdat God zijn heil is en er is vertrouwen en hij zal geen angst hebben. Romeinen 5 vers 1. Wij dan, gerechtvaardigd door het geloof, hebben vrede met God. Dat is het belangrijkste. Geen angst meer voor God, maar vrede met God. En die vrede werkt een eerbied en ontzag voor God uit. Geen angst, maar eerbied en ontzag in een goede vorm. Omdat je weet wie hij is. En angst, dat is gegeven door de Heere, maar je moet er wel goed mee omgaan. Want angst heeft ook een positieve bescherming. Soms is het goed als je een beetje bang wordt, als je een donkere steeg in gaat. Dat je denkt, nou, ik loop wel een blokje om. Het is iets langer, maar het is een stuk veiliger. En angst als je druk verkeersweg over moet steken, is om je te beschermen. Maar angst voor toekomst, angst voor het wereldgebeuren. Ach, als kinderen van de hemel, hemelburgers, daar is onze verwachting toch? Daar zien we toch naar uit. De dag dat we bij hem zullen zijn, met hem verenigd zullen zijn. En dan zegt hij hier, ik zal vertrouwen. Eigenlijk doet hij hetzelfde als David wel eens doet en Asaf. En je leest het in de psalmen, dat hij tegen zijn eigen hart zegt, tegen zijn eigen ziel. Waarom ben je zo onrustig in mij? Vertrouw op God. Dat is wat Jesaja doet. Hij zegt, ik ga niet automatisch vertrouwen. Hij zegt, ik zal vertrouwen. Dat is een keuze die ik ga maken. Ik ga vertrouwen op de Heere en zal geen angst hebben. En misschien moeten we dat wel 100 keer doen. Misschien moeten we dat elke dag wel weer opnieuw doen. Maar het is een keuze in ons hart. Laat je je meeslepen door alles of zeg je, tot hier en niet verder. Ik vertrouw op de Heere, mijn God. Want, vers 2 verder, mijn kracht en psalm is de Heere, Heere. En hij is mij tot heil geworden. Mijn kracht. Dus hij zegt niet, ik ga dit doen in eigen kracht, maar vertrouwende op de kracht die God ons heeft gegeven. En Jesaja wist nog niet van de inwoning van de Heilige Geest. Maar als u een kind van God bent, dan bent u wedergeboren door de Heilige Geest. En woont de Geest van God in u. En hij is de kracht die dat kan uitwerken. En dan moet je het loslaten. De keuze maken en de Heere bidden, Heere, dat uw geest mij hierin sterkt, want op dit terrein ben ik zwak, op dit terrein ben ik zwak. Ik vind het zo mooi als je die mannendagen hebt, dan hoor je zo vaak over je sterke kanten, sterke mannen. Een man als David, een man als Goliath, weet ik niet, maar weet je, we moeten als Daniel zijn, we moeten sterk zijn. En toen hoorde ik eens iemand zeggen, weet je wat een sterke man is en vrouw? Is één die zijn zwakheden kent. Dat sterke, dat zit wel goed. Maar dat zwakke is juist het zwakke punt. Dat is je zwakke schakel in het geheel van je zijn. En wat breekt het eerste van een ketting? De zwakste schakel. Dus we moeten onze zwakheden kennen. En als je die erkent, dan ga je die beleiden. Dan ga je tegen de Heere zeggen, Heere, dit zijn terreinen in mijn leven waar ik ontdek, daar ben ik zwak voor. Wilt u mij kracht schenken? En dan gaat de Heere dat doen. Dan gaat hij kracht geven. En, zegt hij, mijn kracht en mijn psalm is de Heere. Dat vind ik zoiets moois. Hij zegt niet, ik zing psalmen voor de Heere, dat doet hij in vers 5. Hè. Dan worden we opgeroepen om te zingen voor de Heere. Maar hier zegt hij iets wat veel dieper gaat. Hier zegt hij niet, ik zing psalmen voor de Heere. Hij zegt, de Heere is mijn psalm. Is de Heere vandaag uw loflied? Ja, niet om wat hij kan doen voor u, wat hij kan doen voor jou, maar vanwege wie hij is. De Heere is mijn psalm. Mijn psalm is de Heere, Heere. Niet om wat hij voor mij kan doen, maar vanwege wie hij is. Nou, dan moet ik mezelf wel eens in onderzoeken, hoor. Want het is zo makkelijk zingen als er iets prachtigs gebeurt, hè. Als een gebed wordt verhoord. Maar wat is het toch moeilijk om te zeggen, de Heer is mijn psalm. Als je met die vragen, met die worstelingen nog steeds door moet gaan. En dan toch zeggen, hoe dan ook, de Heer is mijn psalm. Hij is mijn lied. Hij houdt mij staande. Hij is degene die ik elke keer die lof ook wil brengen. En dan zegt hij, als afsluitend, u zult met vreugde water scheppen uit de bronnen van het heil. Dus die hele, ik dank u dat u toornig was. Die toorn is afgekeerd. U troost mij. God is het heil. Je gaat op hem vertrouwen, geen angst te hebben. De Heer is je kracht en je psalm. Hij is jou tot heil geworden. Met als gevolg, ja dan zult u met vreugde water scheppen uit de bronnen van het heil. Er zit wel iets in wat hij hier zegt. Hij zegt niet, ga maar lekker onderuit in je stoel zitten en passief inactief aanwezig zijn. Nee, u zult met vreugde, water, scheppen. Er staat niet, en de Heere zal met vreugde water gieten. Die bron is er. Het ligt nooit aan de bron zelf. Het ligt nooit dat die bron opdroogt. Maar het ligt aan ons of wij uit die bron willen scheppen. Of als het ware met ons emmertje, hoe leeg die ook is, bij die bron komen. En daar willen scheppen, uit die bron van levend water willen gaan drinken. En is het niet een belofte die de Heere Jezus heeft gemaakt? Dat hij zegt, wie drinkt van het water dat ik hem zal geven, zal in eeuwigheid geen dorst meer krijgen. Maar het water dat ik hem zal geven, zal in hem een bron worden van water dat opwelt tot in het eeuwige leven. Dat is een belofte die staat van toen tot in eeuwigheid. Maar je moet er wel steeds naartoe gaan. Want het bronnetje in onszelf droogt soms zo makkelijk op. En waar gaan we naartoe als we water willen scheppen? En dan komt hij in het tweede gedeelte. Opnieuw zegt hij, op die dag zult u zeggen. De tweede keer, op die dag zult u zeggen. Maar wat zullen we dan zeggen? Dank de Heere, roept zijn naam aan. Het gaat nu van het individuele naar het gemeenschappelijke. Je kunt hier zitten als individu, de Heere loven en prijzen, maar doen we het ook als gemeente, als één geheel, als lichaam van Christus. Dank de Heere, roep zijn naam aan. Een aansporing om dat te doen. Waarom? Omdat we die bronnen van heil ontvangen hebben. Willen we dat delen? Willen we daarover spreken? En dan zegt hij, maak zijn daden. Maak zijn daden bekend onder de volken. Die opdracht, we hebben het over zending gehoord, er is voor zending gebeden. Die opdracht is er nog steeds. Maak alle volkeren tot mij discipelen. Leert hen onderhouden, doopt hen en al dat soort dingen. Matthäus 28. En hier ook zegt hij, maak zijn daden, Gods daden, bekend onder de volken. En roep in herinnering. Dat doen we met elkaar. In herinnering, elkaar daarin bemoedigen en aansporen. Roep in herinnering dat zijn naam hoog verheven is. Het gaat om hem. Het gaat om hem. Indirect gaat het niet eens over ons. Het gaat om de Here. En willen we elkaar daarin aansporen, in herinnering roepen, dat het om hem gaat. En dan gaat hij verder, zing psalmen voor de Here. Eerst was het, de Here is mijn psalm. En nu de oproep, zing psalmen voor de Here. Waarom zouden we dat doen? Omdat hij zeer grote dingen gedaan heeft. Weet je wat ik nog wonderlijker vind, eigenlijk dan de schepping? Is de herschepping van een zondaar. De schepping is op zich al zo indrukwekkend. Maar de herschepping van een zondaar die in duisternis leefde. Zie, er was licht, zie, er komt licht. En God scheidde licht en duisternis. In een kind van God scheidt hij licht en duisternis. Hij scheidt de wateren en een kind van God gaat drinken uit een andere bron. Niet meer uit de bron van de wereld, maar uit de bron van de hemel. En er komt weidegrond. En de Heere geeft je een fundament om op te bouwen. En zo kun je het hele scheppingsverhaal in het herscheppen van een zondaar terugvinden. Zo is dan wie in Christus Jezus is, is een nieuwe wat? Nieuwe schepping. Zie, al het oude is voorbij gegaan. Wat is dat wonderlijk. Zing psalm voor de Heer, want hij heeft zeer grote dingen gedaan. Dat is het grootste wat God ooit in mijn leven gedaan heeft. Is mij te veranderen tot een nieuwe schepping. Door genade, door het offer van de Heer Jezus Christus. En wat daaruit voortvloeit zijn nog zoveel grote dingen. Maar dat is het grootste. En laat dit bekend worden. Laat dit bekend worden over heel de aarde. De getuigenis die daar nog steeds staat en de opdracht om dit te doen. En dan vers 6. Juich en zing vrolijk. En zing vrolijk. Nou, ik let altijd een beetje op hoe we zingen, maar ook voor mezelf. Mijn Jezus, ik hou van u, want u hield van mij. Ik hef mijn ogen op naar de bergen. Ja, Jezus leeft. Sta me nee te schudden. Zing. Juich en zing. Vrolijk. Vrolijk. Heeft ze vanmorgen met vreugde gezongen? Ja, ik niet allemaal hoor. De voordienst vind ik altijd het moeilijkste als ik het woord moet gaan brengen. Kan ik moeilijk loskomen. Maar dat u met vreugde hebt gezongen. En ik bedoel niet, nou moeten we de gemeente gaan manipuleren, zodat we allemaal vrolijk zingen en juichen, want dan is het kunstmatig, dan is het niet echt. Maar dat u vanuit uw hart vrolijk gaat zingen. Charles Spurgeon, die zei eens, we moeten de Heere God niet op een halfslachtige manier aanbidden of loven of prijzen, alsof het onze plicht is. Waarom zingen we? Ja, omdat het in de liturgie staat. Waarom zingen we dit lied? Ja, dat wordt opgegeven. Nee, waarom zingt u dat lied dat opgegeven is? Dat is de vraag. Als u dan zingt, zingt u dan met een vrolijk hart. En dan zegt Spurgeon, mechanische aanbidding is gemakkelijk. Want je zit er toch. En dan kun je dat eerste half uur ook net zo goed zingend volbrengen. Maar dan zegt hij erachter, mechanische aanbidding is gemakkelijk, maar waardeloos. Ja, Spurgeon hoor, dat zei ik niet. Hij heeft wel gelijk, hè. Als het mechanisch is, ja. En dan schrijft hij, wek u op, o mijn eigen ziel. Dan moet u straks als we gaan zingen niet gelijk kijken hoe een ander zingt. Maar voordat we gaan zingen zegt u tegen uzelf, o wek u op, mijn ziel. Mijn hart wordt wakker en zing met vreugde en gejuich voor de Heere. En dan zegt Jesaja nog wel even erachter waarom je dat nou zou doen. Kijk het laatste van vers 6. Want, zegt hij, groot in uw midden is de Heilige van Israël. Twee redenen waarom wij met een vrolijk hart zouden zingen. Eén, vanwege wie God is. Vanwege zijn grootheid. Hij is de Heilige van Israël, maar hij is ook de schepper van hemel en aarde. Hij is degene die zijn zoon gegeven heeft. Hij is de vader van onze Heer Jezus Christus, welke wij door genade mogen noemen onze vader. Dat is één reden. En de andere reden is vanwege waar God is. En dan zegt hij hier, want groot in uw midden. In uw midden en door de Heilige Geest eigenlijk in ons is die God. En daarom hebben we die reden om hem te loven, te prijzen met een vrolijk en opgewekt hart. Wat een prachtig lied, te midden van zo'n boek als Jesaja. Waar zoveel strafgerichten in staan. Waar je ziet dat het volk afdwaalt. Waar je zoveel ellende ook in tegenkomt. En aan de andere kant zie je hier, wacht, dat is het einde niet. Er is hoop. Er is hoop voor deze wereld. Vroeger hadden we nog die evangelisatieactie. Er is hoop. Het werd de regenboog op een goede manier gebruikt. Maar er is nog steeds hoop voor deze wereld. Er is nog steeds genadetijd. Maar dit lied, dat kijkt op de verlossing van het volk Israël uit de ballingschap. Op die dag van bevrijding. Maar zoals u zit, heeft u hopelijk die dag van bevrijding van zonde persoonlijk meegemaakt. Wetende dat er nog een dag zal komen. Als de gemeente wordt thuisgehaald en we voor eeuwig bij de Heere zullen zijn. Wat zal dat bijzondere wezen? En ik hoorde gisteren nog John MacArthur zeggen. Hij zegt, ik had altijd, hoe zal het zijn in de hemel? Is er dit, is er dat? Hij zegt, daar ben ik van afgestapt. Hij zegt, de grootste wonder is niet de aanwezigheid, maar is de afwezigheid van zonde. Hij zegt, dan zullen we daarvan verlost zijn. En alles zal heerlijkheid zijn in de aanwezigheid van Christus. Broeders en zusters, we leven in een rare tijd. En als je niet oppast, drijf je mee in alle ideeën en theorieën die erover bestaan. Maar laat het loflied niet uit uw hart roven. Wees dankbaar elke dag. Prijs de Heere en bid dat Hij steeds uw psalm mag zijn. Ook al gaat het anders dan u verwacht had, maar dat hij uw loflied is vanwege wie hij is. Jesaja hoofdstuk 12. Zullen we samen de Heere danken. Vader, dank u wel dat we deze morgen weer rondom een geopend woord mochten samenkomen, Heere, als gemeente van Jezus Christus. Kom u danken, Heere, dat we hopelijk zoals we hier zitten, allemaal kunnen terugdenken aan die dag dat we tot geloof en bekering mochten komen. Dat onze ogen, onze oren, ons hart, ons verstand geopend werd voor de waarheid. Voor de Heere Jezus Christus en zijn volbrachte werk. Als het Lam Gods dat plaatsvervangend de zonde, de toren van u heeft gedragen, opdat wij door geloof en genade gerechtvaardigd zouden kunnen worden. Dank u wel, Heere, voor vergeving van zonde. Dank u wel voor verlossing van de macht van de zonde. En dat u, Heere, door het geloof en genade zichzelf met ons verzoend heeft. Dank u wel dat uw toren is afgekeerd. En dat u nou ons, Heere, ja ook disciplineert wanneer dat nodig is. Ons tuchtigt, ons corrigeert. Maar dat er altijd die vertroosting nakomt. En dank u wel dat u ons de trooster gegeven heeft. Zodat wij door de kracht en de inzicht van de Heilige Geest ook behoed worden om verkeerde keuzes te maken. Heere, we leven in een tijd waar zoveel gaande is. Waar we ook in, als gemeente, Heere, als we niet oppassen, en het gebeurt al, tegenover elkaar komen te staan. We hebben allemaal een mening en we vinden allemaal wel wat. Maar Heere, dat we ons buigen onder u. En vasthouden aan uw woord. Uw woord is de waarheid. En dat u ons baant op de weg die u van tevoren voor ons gebaand heeft. Zodat wij daar, Heere, in zouden wandelen. We danken u, Heere, dat Jesaja ons oproept om onszelf de vraag te stellen. Is de Heere mijn psalm, mijn lied? Ook als het anders gaat dan ik verwacht had, ondanks de tegenslag, de zorg. O Heere, dan bid ik voor een ieder zoals we hier zijn, dat u werkelijk onze psalm zal zijn. Een loflied wat niet te dempen is. Een loflied wat altijd klinkt, omdat u, Heere, in uw trouw, daar waar wij zwak zijn, die kracht naar voren brengt. En u doet dat zo vaak. Dat we het zelf niet eens doorhebben dat er opeens weer een lied in ons hart is. En de blijdschap en vreugde terugkomt. O God, help ons te vertrouwen. En niet angstig te zijn. Omdat we u kennen. Vader, maar dat we dit niet alleen voor onszelf houden. Want dit gedeelte laat ook zien dat er een boodschap voor deze wereld in zit. Maak bekend hoe groot u bent. En aan de andere kant, breng in herinnering. Aan wie? Aan elkaar. Opdat wij ook niet vergeten hoe groot u bent, Heere. Heere, help ons te zingen, te loven en te prijzen met vrolijkheid in ons hart. Een vrede die alle verstand te boven gaat. Een vrolijkheid die zijn bron vindt, Heere, in de eeuwigheid. Vader, willen we u voor danken. En ik wil u zegen bidden over deze gemeente, Heere, over een ieder die aanwezig is. U kent een ieder. O Vader, dat ze in alles steeds u zoeken. Jesaja zegt zo mooi, zie. Zie. En Heere, open onze ogen voor dat. Open onze ogen voor uw waarheid. Voor uw aanwezigheid. Voor uw genade. En dat bidden we in de naam van de Heere Jezus Christus. Onze Heiland en Verlosser. Amen. Amen.